En vandaag neem ik u mee naar Johannes hoofdstuk 5. Johannes hoofdstuk 5, waar we eerst de geschiedenis vinden van de lammen te Bethesda. Waarin uitdrukking wordt gegeven aan het tegenwoordige werk van Christus uit onze tegenwoordige bedeling. Want in dat gedeelte gaat het over één eerstgeborene en het is er ook maar één. Dat wil zeggen, de eerste die in het water zou geworpen worden, et cetera, et cetera. En dat in een toch wel tamelijk druk ziekenhuis, maar er werd maar één genezen. Dat is niet erg populair verhaal voor al diegenen die menen dat ziekten van de duivel zijn en dat ze in naam van de Heer Jezus genezen zouden moeten dan wel kunnen worden in onze dagen. Want het is hier toch maar één. Maar goed, daar wilde ik het niet over hebben, maar wel over wat er daarna volgt in dit hoofdstuk. Een gedeelte vanaf vers 16, waar boven staat de zoon en de vader. En het begint met de Joden vervolgden Jezus en zochten hem te doden, omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. De genezing van de patiënt was niet echt belangrijk. Als maar door de week gebeurt en niet op zondag. Nou goed. Waarbij het antwoord, de reactie van de Heer Jezus was: mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En toen had hij weer wat gezegd waar ze bezwaar tegen konden maken. Dat is de gebruikelijke gang van zaken onder de mensen tegenwoordig. Daar worden televisie- en radioprogramma's mee gevuld. Met bezwaar dat een heeft tegen de ander. En och, ja. Het is allemaal zo makkelijk, hè. Om kritiek te hebben. Maar toen maar. Daar staat dan, daarom zochten dan de Joden te meer hem te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook zei dat God zijn eigen vader was, zichzelf goden even gelijk makende. Ja. En daarna krijg je een discussie uiteindelijk gewoon over woorden in de eerste plaats. Maar hoe dan ook, elke tamelijk academische discussie gaat in de praktijk over woorden en de betekenis die men eraan wil geven. Of de betekenis die men eraan geeft om te komen tot een gemeenschappelijke formulering van het probleem, dan wel van de oplossing van het probleem, en daarna gaan we weer uit elkaar en zijn we nog nooit tot overeenstemming gekomen, behalve over een formulering waarin we ons alle kunnen vinden, omdat we er allemaal een verschillende betekenis aan geven. Zoiets. Een discussie. Hier gaat de discussie over het begrip vader. En daar hebben wij dus nu ook een uurtje over. Over vader en tegelijkertijd dan toch over het begrip zoon. Want zonder vader geen zoon en zonder zoon geen vader. En dat is niet maar een biologische aangelegenheid. En daar begint het probleem. Het zou toeval zijn, maar, nou, laten we zeggen dat het toeval is. Ik heb hier toevallig ook nog een heel lijstje. Soms heb ik dat van schriftplaatsen waarin begrip vader voorkomt en wat er de betekenis van is. Het is de naaste voorouder, het is een verre voorouder. Dat wil zeggen een grootvader, overgrootvader, bedovergrootvader. En daarna hebben ze nog een heleboel van die termen die alleen in bepaalde kringen gebruikt worden. En daar bestaat al discussie, hè, over, hè, of iemand iemands vader is of grootvader. En als het vader staat en het was grootvader, zeggen we, staat fout in de Bijbel. Toch? Komt allemaal voor. Maar goed, vader kan ook een verre voorvader zijn. Vader kan zijn een vader van een heel volk. Dat betekent niet dat de man een groot gezin had, maar wel veel afstammelingen. Dat is de vader van een volk. Komt vaak in de Bijbel voor. Zo, dat woord wordt zo gebruikt. Komt voor als de stichter van een stad. Zo iemand heet ook vader. Dan hebben we nog God als vader van Israël. We hebben God als vader der wezen. waarmee niet gezegd wil zijn dat alle Israëlieten wezens zijn. Zal een probleem opleveren trouwens. Job is trouwens de vader van alle nooddruftigen, dat u dat weet. Staat in de Bijbel. Ja, ik heb geen tijd om te lezen waar het allemaal staat, hè. Eliakim was als vader van het huis van Juda. Staat in de Bijbel. We weten niet eens of hij kinderen had, maar hij was vader van het huis van Juda. Dan heb je nog dat de gewone onderwijzer wordt aangesproken als vader. Dat Jozef in de Bijbel genoemd wordt als vader van de farao. Een priester in het algemeen wordt aangesproken met vader. Elia, de profeet, wordt door Elisa, en er was helemaal geen familierelatie, aangesproken als vader. Saul wordt genoemd als vader van David. Kan nog net, hij was schoonvader van David, maar niet fanatiek, denk ik wel eens. Want het liep via Michal en je weet nooit of Michal thuis was, hè? Of dat ze inmiddels weer aan een ander gegeven was, of wat, heel problematisch allemaal, hoor. Maar goed, het had ook niks met die relatie te maken. Saul was vader van David, omdat David Saul zou opvolgen op de troon. That's all. Nou goed. Naaman wordt vader genoemd van al zijn knechten. Dat ga je niet wil zeggen dat al zijn knechten zijn kinderen waren. Dan hebben we alle zogenaamde aartsvaders. De vaderen uit 2 Petrus 3, vers 4, de vaderen. Abraham, Isaac, Jacob. Patriarchen. Eerste vaders. Een opziener in de gemeente. Wat het ook wezen mogen, wordt als vader aangeduid in 1 Johannes 2. Dan heb je nog degene die grondlegger is van een denk- of leefwijze. Daar heb ik dat netjes opgeschreven. Die wordt ook vader genoemd. Dat heeft van doen met... Jabal, Jubal en Tubal, Kain. De vader van dit en de vader van dat en wat het maar was. De vader van alle smeden, de vader van alle mondorgelbouwers. Orgelbouwers, oh sorry. Nou ja, zoiets. Dan heb je nog Satan, die vader genoemd wordt. Der leugen. U ziet, dus heeft niks met biologie te maken, hoor. Of met de voortplanting, een geestelijk ouder of verzorger, 1 Korinthe 4, vers 15. Leden van het Sanhedrin worden de vaderen van het Joodse volk genoemd, in Handelingen 7. God in relatie tot u en mij, is dat biologie? Dat weet ik niet zeker, maar wij zijn wel uit God geboren. Maar op grond daarvan toch heus alleen nog maar kinderen. En of ook nog zonen worden, dan moet ik het begrip zoon nou ook nog erin betrekken. Dat is nog een ander verhaal. God heet trouwens de Vader der lichten. Hij heet de Vader der barmhartigheden. Hij heet de Vader der heerlijkheid. Hij wordt natuurlijk genoemd als de Vader van de Messias. En dan heb je nog God in relatie tot Christus ook nog, inderdaad. En dat laatste, dat planten wij, de eerste vergeten we allemaal. En het laatste planten we in de leer van de drie-eenheid. Alleen moeten we er dan nog een derde bij zien te vinden. Want dan hebben we een vader en een zoon dan nog, nou ja, enzovoorts. Dat zeg ik niet zomaar hoor, om vervelend te doen. Dat zeg ik omdat alle discussie over die kwestie van die drie-eenheid gaat alleen maar over vader en zoon, want Heilige Geest maakt nooit iemand een punt van. Dat is alleen voor de statistiek of voor de, hoe heet dat, voor de discussie of zo, maar het gaat altijd over vader en zoon. Zie. Want in die drie-eenheid kunnen we de geest ook niet goed plaatsen. Waarna de vraag natuurlijk is, ik noem hem maar even, voor de goede orde. De vraag is of er dan wel zoiets als die drie-eenheid bestaat. En dan moet ik u zeggen, nee, die bestaat niet. Nou ja, iets zoals, maar ik zeg het liever wat zodanig dat u er misschien een keer wakker van ligt. En dan zeg ik maar liever nee, niet als niet zo, zoiets bestaat niet, nee. Niet echt, dat is een compleet misverstand. En dat zal ik u laten zien. Nou, ik niet, want dat staat hier keurig genoteerd. Als je dan een schriftgedeelte zoekt waar sprake is van vader en zoon in verband met de Godheid, om zo te zeggen. Ja, dan kom je toch primair terecht in Johannes hoofdstuk 5. Er zijn nog een paar teksten die je daarvoor kunt gebruiken. Maar er zijn er ook heel veel waarin dat vaderschap van God gebracht wordt in relatie tot andere zaken dan het in verband met de Messias. Dus ja, dat zegt niet zoveel. Je hebt hoofdzakelijk, dit schriftgedeelte staat trouwens ook boven, de zoon en de vader. Wel nu, u weet, ik zeg het even op voorhand, we kunnen ons daarna bezighouden met wat er feitelijk in staat in het schriftgedeelte. Ik zeg het op voorhand. U weet waarschijnlijk hoe dat zit met die levende drie-eenheid. Men stelt vader en zoon en heilige geest naast elkaar uitdrukkelijk als gelijk. Niet alleen gelijkwaardig, maar als gelijk. Waarna je een ketter wordt als je vraagt, maar wat is dan het verschil? En als je vraagt naar het verschil tussen vader, zoon en heilige geest, is het enige antwoord waar je mee wegkomt zonder dat je kop eraf gaat, is dat je het anders schrijft. Want verder zijn ze identiek voor alle praktische doeleinden. Serieus? Ze zijn gelijk. Van dezelfde substantie, maar niet van dezelfde essentie. Of andersom, daar wil ik afwezen. Want ik kan het niet aan elkaar houden, omdat volgens alle boeken de essentie en substantie hetzelfde is. Behalve in de levende drie-eenheid, staat in mijn woordenboek gewoon hoor. Gewoon vandaar een groot woordenboek. Essentie en substantie. En in de geloofsbelijdenis, welk het maar was, staat dat ze wel van dezelfde substantie zijn, maar niet van dezelfde essentie. Of andersom. Maar mij maakt het niks uit, omdat buiten die tekst is substantie en essentie hetzelfde. Hebben we die nog? Nee. En of Christus nou de substantie van de Godheid is, of de essentie van de Godheid is, hij is, of andersom, of God de substantie is van Christus, of de essentie is van, dit is allemaal. Maar daar gaan de discussies altijd over. Dus ik had u gewaarschuwd, maar ze maken ze gelijk. De zoon mag vooral ook niet een begin hebben. Hij is van eeuwigheid, want hij is gelijk aan God en die is van eeuwigheid. Ze heten ook alle drie, maar u merkt die ene valt er automatisch altijd af. Kan ik niet helpen. Maar ze heten ook alle drie hetzelfde. Ze heten allemaal Jehovah. Ze dragen dezelfde naam. Dus als je één specifiek wilt aanspreken, dan gaat het ook al niet omdat ze allemaal dezelfde naam dragen. Ze zien er ook alle drie hetzelfde uit, geloof ik. En verder, ja, ik weet niet wat ik daar verder van kan zeggen, moet zeggen, zonder dat het belachelijk overkomt. Ik ben niet serieus, dat weet ik eigenlijk niet. Want ja, dit. Als je erover begint ooit, als je de moed hebt, als je een bepaalde leeftijd bereikt hebt, mag dat niet meer hoor. Maar als je kind bent, dan moet je alles nog leren, dan mag je daarna vragen. En dan krijg je meteen als antwoord, ja, maar dit is ook een mysterie, die drie eenheid, dat is onbegrijpelijk. Dat moet je maar aannemen, dat is, dat is mystiek, zo, enzovoorts. Pas veel later kom je erachter dat dat een smoesje is. Het valt ook niet te begrijpen, want het is ook onzin. En onzin valt gewoon ook niet te begrijpen. Maar ik zou je een paar voorbeelden kunnen noemen van omstandigheden waarin Bartaal gesproken of gepubliceerd wordt en die men niet begrijpt en waarvan men dan zegt dat het erg geleerd is. Hè? Nee, ik ga het niet over masker hebben. Echt niet. Je weet wel, mooie ingewikkelde verhalen, moeilijk, gecompliceerd allemaal. Die man die heeft er verstand van. Nee, die is gek. Zo zit het gewoon. Ik heb u gewaarschuwd. Nou, en dit soort leringen ook, die hebben geen enkele Bijbelse grond. Er is echt geen Bijbelse grond voor. Sorry, u dacht misschien van wel, dan moet u dat maar nazoeken. Ik neem nu niet de moeite om u te vertellen welke Bijbelse grond men er dan voor schijnt te hebben. Want ja, dan maak ik het weer belachelijk. Dan ben ik serieus, want als je weet welke Bijbelse grond men ervoor aanhaalt, dan weet je meteen dat het onzin is. Tenminste, als je gewend bent je Bijbel te bestuderen. Dan weet je hoe serieus de schrift is. En als ze dan 3 keer heilig staat, en dat dan het argument is voor de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dan weet je dat je in het ootje wordt genomen. Dat kan niet kloppen. Toch? Want de levende koning zeg je ook 3 keer en het is er heus maar 1. En als er iemand jarig is, is het 3 keer hiep. En dan 1 keer hoera en dat dan weer 3 keer. Maar het was er maar 1. Daar moet je bij mij niet mee aankomen. Dat heeft zo zijn andere reden. En het, alleen al het gebruik van dat soort schriftplaatsen om zo'n theorie te onderbouwen, geeft aan hoe armoedig de argumenten eigenlijk zijn. Maar ja, u weet toch hoe dat gaat. Bedankt voor de inleiding, broeder. Men kwam bij elkaar niet als politici, maar als theologen in een vergadering die door de keizer was bijeengeroepen, die zojuist tot het christendom was bekeerd. Constantijn, waarschijnlijk wordt hij daarom de grote genoemd, en hij riep een concilie bijeen en toen moesten ze stemmen over deze leer. Daar hebben ze daar even over gepraat en toen over gestemd. En toen hebben ze die leer aangenomen zoals die toen is vastgelegd in allerlei geschriften. En vandaar dat wij als christenen worden geacht te geloven in een 3-enig God. That's all. Maar in heel de Bijbel kom je het niet tegen. Ik had ook kunnen volstaan met het volkomen negeren daarvan nu. Maar ja, ik zeg het liever toch maar gewoon hoe dat zit. Want ik ben mij bewust wat een probleem zo'n schriftgedeelte oproept. Omdat in dit schriftgedeelte vader en zoon helemaal niet ex aequo zijn. Identiek. Gelijk. Nee, niet van aard en substantie, maar ook niet in rangorde. Want daar gaat het denk ik in de eerste plaats over. Het is rangorde. Men spreekt iemand als vader aan als men zo iemand als meerdere erkent. Dat is het punt. Dat wil zeggen, ook in de leer van de drie eenheid krijgt het woord vader en krijgt het woord zoon een andere betekenis dan normaal daarbuiten. En dat staat ook in mijn groot Vandalis woordenboek. Ik zweer het u. Heleboel toepassingen van de begrippen staat erbij. En in de leer van de drie eenheid, in de theologie. En dan krijg je een aparte betekenis die gegeven wordt aan de begrip vader en zoon. Omdat overal daarbuiten de vader per definitie hoger staat dan de zoon. Maar in de Bijbel ook. Want wie het eerst komt, is hoger in rangorde dan wie daarna komt. Staat zwart op wit. Nee, in Hebreeën 7 staat dat zwart op wit, in elk geval. En verder blijkt het altijd onderweg. Zie? Dus ja. Maar goed, dit is geen theologie, dit is de Bijbel. En dan komt er een discussie over die kwestie zoon en vader. De Heer zei, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Nou gaat de discussie natuurlijk eigenlijk over hoe het dan zit met die Sabbat. Moet er dan niet af en toe de 7e dag een eind gemaakt worden aan dat werk, dat is toch voorgeschreven. En daar hebben we het dus nou niet over. We hebben het over dat de Heer God zijn vader noemt. Wel nu, het argument daarvoor is niet dat de Heer Jezus zich aan God gelijk maakt. Want dat is een interpretatie die de fariseeën, de schriftgeleerden eraan geven. Maar dat is namelijk niet zo. De zoon staat namelijk onder de vader. En de zoon, in de zin van de Messias, staat onder God om de eenvoudige reden dat die zoon door God zou worden aangesteld. En dan ben je weer bij een probleem, want men heeft binnen de leer van de drie eenheid de zoon gemaakt tot niet geschapen, hij was er altijd al. Maar ja, in de Bijbel lees je dat op een bepaalde dag die zoon er ineens was en daarvoor was hij er niet. Met gebruikmaking van dit woord zoon, overigens. Maar ja, je moet wel een beetje bij de les blijven dan, hè? Want er werd op een gegeven dag, op een heden, tot iemand gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat wil zeggen, waar wij weten, omdat de Bijbel het zegt, dat die woorden uit Psalm 2 van toepassing zijn op de Heer Jezus, betekent het dus dat op een bepaalde dag tot de Heer Jezus gezegd is: gij zijt mijn zoon, door God. En niet: gij zijt al eeuwen, altijd al mijn zoon. Nee, heden, gij zijt mijn zoon. En hij werd tot zoon gesteld, een begrip dat ons uitgebreid geïllustreerd wordt in het boek Genesis. Wat dat is, zoonstelling. Wij zeggen: het is aanstelling in het eerstgeboorterecht. Nou goed, als je het zo noemen wil. Maar het is aanstelling tot zoon. En het is met de Heer Jezus gebeurd, door God zelf. En dat staat in Handelingen 13. En het is gebeurd met de woorden uit Psalm 2, bijvoorbeeld. En met de woorden uit Psalm 110. Dat staat dan weer in de Hebreeënbrief, bovendien. En het is naar aanleiding van en ter gelegenheid van de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Toen werd hij tot zoon gesteld. En toen ontving hij ook definitief de beloofde Heilige Geest. Er zitten er een paar woorden tussen in deze zin, om er niet verder op in te hoeven gaan. Maar het is wat de Bijbel er zo over zegt, hè? Want de Heilige Geest is nieuw leven. En de Heer ontving dat nieuwe leven en werd daarmee tot eersteling aller creaturen, eerstgeboren aller creaturen, tot eerstgeboren van de nieuwe schepping, tot zoon van God en dus tot erfgenaam van God. Want er is nog iets wat ik er meteen bij moet zeggen. Jezus reageert op die kwestie van dat ze zeggen, dat ze hem kwalijk nemen dat hij God zijn vader noemt. Hij reageert met de woorden: voorwaar, voorwaar, vers 19. Amen, amen. Aan het begin van de zin, in het Grieks, amen, amen. Ik zeg u, de zoon kan van zichzelf niets doen, tenzij de vader dat ziet doen. Punt 1. De zoon is dus ondergeschikt aan de vader. Maar over wie heeft hij het eigenlijk? Want ja, je kan er natuurlijk met gemak steeds ik invullen. Dat is het ik, zus en ik, zo. Maar dat zei hij niet. Hij zei de zoon dit en de zoon dat. Waar de Heer Jezus het over heeft, simpelweg, is over het Bijbelse woord en begrip, zoon, zoals we dat kennen uit het Oude Testament, in het algemeen, maar ook in het bijzonder met betrekking tot de Zoon van God. Daar ging het toch over. Zij zeiden dat hij zich maakte tot Zoon van God en daarmee Goden even gelijk, zoals het heet. Maar ja, het gaat om Bijbelse begrippen. Ik kan dat niet nadrukkelijk genoeg zeggen. Ik bedoel, de Heer Jezus vraagt bij andere gelegenheid. Hij vraagt, wie is dat eigenlijk, de Messias? Nou ja, in het Grieks. Oké, de Christus. Wie is dat eigenlijk, de Christus? En de bedoeling is niet, wijs hem eens aan. Maar de bedoeling is, geef eens een profielschets van die man. Dat woord hebben we jaren geleden geleerd. Profielschets. En die hou ik erin, hè. Beschrijf hem eens. Nou ja, op basis van de schrift. Want het begrip Messias, Christus, geschreven met een hoofdletter, bij wijze van spreken dan. Ik bedoel, die Messias, die Christus, waar het Joodse volk op schijnt te wachten of zo. Kortom, die Messias die in het Oude Testament beloofd werd, die wordt dus in het Oude Testament kennelijk genoemd en beschreven. Daar gaat het om. Niet maar om zomaar iemand die gezalfd zou worden of was, hoewel het woord betekent gezalfde, maar specifiek die ene die komen zou. Wat is dat voor iemand? Ik heb u dat wel eens verteld, hè, van een heel ver familielid van me, die zei, nou, Jezus is niet de Messias, stond op internet, Jezus is niet de Messias, want Goed, mijn beste, kom ik nog op die naam, dan kan hij hem opzoeken. Maar op internet, Jezus is niet de Messias, want de Messias zou dit doen, en zou dat doen, en zou zus doen. En dat heeft hij niet gedaan, dus hij is niet de Messias. En dan zeg ik, ja, maar hij zou nog heel veel andere dingen meer doen ook. En dat heeft hij wel gedaan. En bovendien, de Bijbel kondigt aan wat hij zou doen. En ook enigszins wordt aangekondigd, althans in grote lijnen, in welke volgorde. Hij is nog niet klaar namelijk. Maar het staat wel in de Bijbel. Dus de vraag was, wie is de Christus? Die kent u allemaal, hè? Wiens zoon is hij, bijvoorbeeld? Want dat is de eerste vraag naar iemands identiteit. Dat mag in onze dagen niet meer, hoor. Dat mag niet meer. Alle mensen worden identiek geboren. Heeft iemand uitgedacht. En als je politiek correct bent, geloof je dat? Je weet wel beter natuurlijk, maar goed. Toch? Ja. Waren alle mensen gelijk, dus daar mag je niet naar vragen. Dus in plaats van ons te identificeren, om ons te identificeren, geven we naam, rang en registratienummer, geloof ik. Hè? Ik moest laatst ergens spelen voor een paar uurtjes. Dan moeten ze een paspoort van je hebben, je naam en adres, je telefoon, je mobiele telefoon. Wat moest ik nog meer inleveren? Mijn burgerservice nummer. Dat zoveel moest er ook allemaal bij op. Ja, foto van het paspoort en alles. Belachelijke onzin. Dan ben je voor 3 uur in loondienst bij iemand. Hoezo ZZP'er? Hoezo onafhankelijk? Hoezo een vrij land? Nee. Maar normaal wordt iemand geïdentificeerd van wie ben jij er een? Hoe zeg ik dat in het Oldenbroeks? Ja, zoiets, ja. Van wie ben jij er een? Ine, of wat het maar was, ook alweer. Eerst weten wie de vader is. Bovendien, er lopen een paar Wigert Hoekers rond. Hier. En de een is, heet Hazon en de ander heet Azon. Wat in Oldenbroek weinig betekent, omdat dat ook door elkaar uitgesproken wordt. Maar er wordt meteen verteld van wie er een is, zal ik maar zeggen. Hoort bij de identiteit. Dus, de Messias, wiens zoon is hij? En u weet toch hoe het toen ging? Van David. Ja. En toen zei de Heer Jezus, maar waarom noemt David hem dan zijn Heer? In Psalm 110 vers 1, als u zegt, de Heer heeft gezegd tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Zodat punt 1 vaststaat, Psalm 110 vers 1, gaat over de Messias. Impliciet, dat wisten ze ook over de zoon van David. Maar waarom noemt David hem zijn Heer? En dan denk ik wel eens, ja, dat kan er nog net mee door voor de EO, de Bijbelse quiz. Oh, dat doen ze niet meer, geloof ik, hè? Of wel? Ja, wel? Oh. Kan er nog, maar het moet toch niet simpeler worden dan dat? Want hoe weet men dat de Messias de zoon van David zou zijn? Ja? Ja, zoveel tijd hebben we niet, mensen. Uit 2 Samuel 7. Uit het Davidisch verbond. U mag het ook de Davidische belofte noemen, vind ik ook prima. Want daar staat het, dat de Heer tot David zegt, David wil voor de Heer een huis bouwen. En dan zegt de Heer, nou, dat, weet je wat, ik weet goed gemaakt, dat je zoon gaat dat doen. Maar dat betekent dat ik voor jou een huis ga bouwen. Een koninklijk huis dus, zo'n huis. En er zal iemand, gij zult met die vader ontslapen, maar nu zal iemand van uw zaad opstaan, dat uit uw lijf zal voortkomen. En die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal hem tot vader zijn. En hij zal mij tot zoon zijn. Zat er in adem allemaal. Met andere woorden, daar staat dat de Messias van David zou afstammen. Dat is hoe men dat weet. Ik bedoel, het is gewoon weer kerst. Misschien vraagt iemand het nog, hoezo uit David? Nou, dat staat in 2 Samuel 7. Afgezien van dat je het natuurlijk ook waarschijnlijk kunt deduceren uit, hoe heet dat? Uit Genesis 49, de scepter zal van Juda niet wijken. En die komt dan bij Juda terecht als David koning wordt. In ieder geval op de bladzijde van de Bijbel. Dus het zit er wel in. Maar de Messias, zoon van David. Maar waarom noemt David hem zijn Heer? Ja, hoor eens. Datzelfde vers, of diezelfde versen, misschien zijn het de twee achter elkaar, dat weet ik niet uit het hoofd. Maar hetzelfde vers, daarin, waarin God die belofte doet met betrekking tot zaad, zoon van David. Daarin zegt God, en hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. En daarom noemt David hem zijn Heer. Omdat die zoon van David aan de andere kant, langs andere lijn, de zoon van God geacht wordt te zijn. Dat is de belofte die gedaan is. En dat was dus de vraag van de Heer Jezus. Hebben we die nog? En de Joden tot vandaag zijn die hele gedachte kwijt. In de Bijbel hebben ze die nog. Toen was er niks mee doen. Maar daar kun je hem nog terugvinden. Dan kun je ook terugvinden dat de titel Zoon des Mensen beschouwd wordt als een titel van de Messias. Dat weet nu ook niemand meer. Maar goed. Maar men is die dingen allemaal kwijt. En in het christendom zijn wij kwijt dat hij de zoon van David is. Behalve bij kerst. Want dan, omdat we het elke keer moeten opdreunen uit Lucas 2, weet u wel. Over dat hij uit het huis en geslacht van David was. En optrok naar Bethlehem enzovoorts. Ja, oké. Okay. Maar waarom? Het maakt hem tot degene die door God beloofd was. En in het Jodendom weet men nog, nou ja, dan is men wel erg orthodox, maar daar weet men nog, hij is de zoon van David, maar dat hij zoon van God is, dat snapt men helemaal niks meer van. Men is die begrippen ook kwijt. Maar men zou zich dat realiseren. Het gaat nog steeds over de identiteit van de Messias. Al wat de Heer sprak, al wat je in de evangelie gesproken vindt, gaat daarover. Niet over wie Jezus is, zozeer. Hoewel, natuurlijk gaat het daarover, maar het gaat over de vraag, wie is de Messias? Niet wijs hem eens aan, niet of kies er eens een, wie had je gehad willen hebben, maar hoe wordt hij beschreven in het Oude Testament? Dat daaruit volgt dat Jezus de Messias zou zijn, of beter nog, dat daaruit volgt, althans, na zijn opstanding uit de dood, dat Jezus de Messias is. Ja, dat is zo. En dus uiteindelijk gaat het over de identiteit van Jezus. Maar dat is niet het punt. Dat is ook niet de prediking. Hij predikt ook niet zichzelf. Komt hier ook in het hoofdstuk naar voren. Hij getuigt niet van zichzelf. Hij heeft het gewoon over het woord van God. En wat daar gezegd wordt over de Messias. En al wat de Heer nu naar voren brengt over de Zoon, gaat over de Zoon van God, die de Zoon van David is, of andersom de Zoon van David, die de Zoon van God is. En hoe die beschreven wordt in het Oude Testament, of beter nog, wat er over hem, zo in het algemeen, over hem geleerd wordt in het Oude Testament. Met andere woorden, de dingen die hier verteld worden, zou je dus in het Oude Testament moeten kunnen terugvinden. Ja, zoveel tijd heb ik nou niet, hoor. U ook niet, neem ik aan, dus vooruit. He? Goed. Vers 19. Voorwaar, zeg ik u, de zoon kan niets van zichzelf doen, tenzij hij de vader dat ziet doen. Want zo wat die doet, hetzelfde doet ook de zoon desgelijks. Voor de goede orde, even snel. Die hele formulering, daar herken je ogenblikkelijk Johannes in. Dus heb je nog iets om over na te denken? Is dit een letterlijk citaat uit de mond van de Heer Jezus? Het antwoord is nee, maar het is wel wat hij gezegd heeft. Maar niet tussen aanhalingstekens. Die heb je toch, hè? Niet een letterlijk citaat. Het is wat Johannes erover samenvat. Heel het Johannes-evangelie zit zo in elkaar. Dus ik vertel het er maar gewoon bij. Hè? Dat herken je meteen. Johannes die de dingen altijd twee keer zegt. Eén keer van de ene kant en dan nog een keer terug. Van de andere kant. Ik zeg altijd, de man loopt eromheen. En soms niet één keer, maar een heleboel keren. Goed. Maar het is wel wat de Heer Jezus geacht wordt gezegd te hebben. Namelijk, dat de Zoon niets doet van zichzelf, maar alleen hij doet dingen die hij de Vader ziet doen. Dat wil zeggen, waarvan hij weet dat de Vader het doet, waar hij begrip van heeft en waar hij deel aan heeft. Want het woord zien moet je soms ook even uitleggen. Heb je dat? En dat kun je in het Oude Testament vinden. Er zijn talloze uitspraken in het Oude Testament over de Messias en wat hij doen zou. Nou, hij zou mijn naam een huis bouwen. Hij zou inderdaad de vervallen hut van David wederop richten. Maar ja, dat is pas in, Amos 9 geloof ik. Of waar het maar staat, dat soort dingen. Hij zou tot licht zijn, tot aan de einden der aarde of zo. Hij zou de kudde verzamelen, nou de beide kudden verzamelen en weer tot één maken en dat soort zaken meer. Kortom, hij zou doen wat God beloofd had te zullen doen. Hij zou uitvoering geven aan de wil van God. Bovendien, vroeg of laat kom je erachter dat over die Messias al gesproken wordt, niet pas in 2 Samuel 7, maar eens in Genesis 1. De beroemde. Ik stel een prijs op om elke keer te vermelden. Die van, laat ons Adam maken naar ons beeld en onze gelijkenis en dat hij heerschappij hebben over de vissen der zeeën, over gevogelde des hemels en gedierte des velds en wat het maar was allemaal. En dat hij de aarde onderwerpen en daarover heersen en de hof bouwen en bewaren. En hij was degene die verscheen toen, was een voorbeeld van degene die komen zou. Want dat staat in Romeinen 5. En niet zeggen, maar het staat pas in Romeinen 5. Want als u zegt, maar het staat pas in Romeinen 5, dan zeg ik, ja, maar dat had je onderweg in Genesis al wel kunnen begrijpen, hoor. Dan moet je de Bijbel wel serieus nemen. Wel erg serieus trouwens, maar ik dacht dat wij dat deden. Maar hoe dan ook, het staat in Romeinen 5, dus het is zo. Met andere woorden, die Adam zou beelddrager Gods zijn. En hij zou inderdaad de aarde onderwerpen en daar overheersen. Dat is de Messias en daar gaat het om. Afgezien daarvan, Adam wordt, ook de eerste Adam, wordt genoemd zoon van God. Je vraagt je af wie dan zijn moeder was. Dat is makkelijk, maar het heeft hier niks mee te maken. Maar die heette Adama. Ma. Ja, maar. Adama, want Adama is het woord voor de aardbodem. En ma is gewoon de vrouwelijke uitgang. Dus grammaticaal. Dus, ja, hij werd geformeerd uit de aardbodem. Het heet ook moeder aarde. Sommigen stellen de prijs op de moeder te eren. In plaats van de vader. En kennen de Magna Mater, de grote moeder, de grote moedergod, hè. Bijna alle afgoderijen houden zich daar prima mee bezig. Dan is het vrouwtje groot en het mannetje klein. Maar toch maar. Kortom, de zoon doet niks van zichzelf. De zoon is namelijk de erfgenaam, de volgeling, de leraar van wat dan dus de vader heet. En dat is wat hier beschreven wordt. En dat geldt specifiek voor de Messias, die zoon van God, uit 2 Samuel 7. Die trouwens ook zoon des mensen zou zijn, maar dat staat weer een eentje verderop, in dit hoofdstuk. En dan vers 20, volgende vers. Want de Vader heeft de zoon lief en toont hem alles wat hij doet. Je ziet, de Vader is eerst, daarna komt pas de zoon, logischerwijze. En de Vader toont alles wat hij doet aan de Zoon. Dat wil zeggen, de Vader leidt de Zoon in zijn werk. Nou ja, als iemand de Zoon, de erfgenaam moet en de opvolger moet worden, dan moet hij wel door de Vader ingewijd worden in zijn werk. En in wie hij is en wat hij doet. Dat is de normale gang van zaken. En niet alleen waar wij van doen hebben met de natuurlijke voortplanting, maar ook daarbuiten. Nee, dat kennen we ook niet meer. Ik heb het over het oorspronkelijke leerlingenstelsel. Over het idee dat iemand gewoon in de leer gaat bij een leermeester, die heet dus meester. Maar, nee, niet alleen in de rechten, maar meester in een vak. Gewoon in ambacht of wat het maar was. En die kregen dan een leerling of een gezel erbij enzovoort. En die woonde daarbij in huis. Die fungeerde alsof hij een kind was, zal ik maar zeggen. Maar dat was hij misschien niet, maar een zoon zou hij worden. Zo heet dat. En er komt een dag, was de bedoeling dat het ook zwart en wit gesteld werd, met een ondertekening en alles, heden enzovoorts. En dan wordt iemand aangesteld in het vak als zodanig, met de goedkeuring van de meester. Dat is wat de meester is. En dat is wat vader en zoon is, de vader-zoon relatie. Zelfs bij Pinocchio. Nou ja, laat maar zitten. De vader heeft de zoon lief. Let op wat het woord liefhebben betekent. Liefhebben wil zeggen één zijn. Gemeenschap betrachten. Oefenen. En de vader heeft de zoon lief. Of het wat zegt over emoties. Ja, waarschijnlijk wel, maar dat is niet de betekenis van het woord. De betekenis van het woord is eenheid, gemeenschap, dienstbaarheid ook naar elkaar. Dat is liefde voor elkaar. Vandaar dat het als opdracht kan beschouwd worden. Heb elkaar hartelijk lief. Men krijgt gewoon de opdracht mee. En gij zult de Heer uw God lief hebben. Kan dat dan? Ja, omdat het niet primair om emoties gaat. Emoties vloeien daaruit voort. Die worden daardoor gewekt. Maar het begint met een keuze. Men is al die dingen kwijt. Omdat onze filosofen hebben het anders bedacht. Die vonden dat het nou maar eens anders moest. Enzovoort. Maar in de Bijbel vind je al deze dingen nog gewoon terug. De vader heeft de zoon lief en dus hij toont hem al, hij neemt hem mee enzovoort. En hij zal hem grotere werken tonen dan deze. Dan die bijvoorbeeld die genezing van die kreupele man daar in Bethesda. Want wat is groter dan de genezing van een man? De genezing van een heel volk, waarvan die man dan weer een beeld is. Zo simpel is dat. Ja. Hij zal hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de vader, gaan we nog een stap verder. Want gelijk de vader de doden opwekt en levend maakt, dat is dus wat God doet. Hoe we dat weten, ja, dat weet ik ook niet precies, maar Romeinen 4 zegt dat dat de essentie, of was het de substantie, was van het geloof van Abraham. Wat geloofde Abraham, staat er. Hij geloofde in God die de doden opwekt, die de dingen roept alsof zij waren. Opstanding uit de dood. Dus dat is niks nieuw, dat had je kunnen weten uit het Oude Testament al. En dus, gelijk de Vader de doden opwekt en levend maakt, alzo maakt ook de Zoon levend die hij wil. Ontleent aan het Oude Testament, aan een profetisch woord in het algemeen. Ja, waar je dat moet vinden. Nou ja, dat is makkelijk, hè. Als het gaat over levend maken, over opstanding uit de dood, dan moet je in ieder geval terecht in de psalmen. Nee, daarbuiten kan ook, maar in elk geval in de psalmen. En daar vind je niet alleen de opstanding van Christus, aangekondigd, geprofiteerd, beschreven, voel het maar eens, maar je vindt er ook een meervoud aangekoppeld. Welke psalm noemde de broeder in zijn inleiding? Psalm 118, geloof ik. Ik heb niet zo heel goed opgelet. Maar in psalm 118, daar is de psalmist is natuurlijk gewoon Christus. Dat wil zeggen, de woorden worden in zijn mond gelegd. En die zegt, ik zal niet sterven, maar leven. Gij doet de poort der gerechtigheid voor mij open. Het is de poort waar de rechtvaardigen door zullen gaan. Nee, rechter bladzijde, linkse kolom, iets onder het midden. Dat, doe maar. Ik zoek hem niet, het kost me te veel tijd. Psalm 118. Dan is het eerst enkelvoud. Hij zou opstaan uit de dood, niet sterven, maar leven. De Messias uiteraard. Maar het heet de poort der rechtvaardigen. Want die zouden er doorgaan, door diezelfde poort. Maar die poort is de deur van de deur der schapen uit Johannes 10. Het is de uitgang uit de dood en opnieuw in het leven, in nieuw leven eigenlijk. Maar niet alleen één gaat er door, maar de rechtvaardigen. Zoals in het beroemde Jesaja 57 vers 1, niet maar de rechtvaardige wordt weggeraapt, maar ook de rechtvaardigen. Het is van een enkelvoud meteen een meervoud. Eerst één en daarna nog meer. Maar ja, daarna kom je vanzelf ook wel op de gedachte dat het in Jesaja staat, omdat er staat, zie ik en de kinderen die mij de Heer gegeven heeft. Want via Hebreeën 2 weet je dat het over de gemeente gaat, toch? Nou ja, ik weet, ik ben een beetje snel nu, want ik was niet van plan dit zo te bespreken. Het gaat er maar om dat tot u doordringt dat de Heer niet spreekt over zichzelf en zijn specifieke relatie tot God. Hij spreekt over wat het Oude Testament zegt over over God en over die Zoon van God. Die aan zijn rechterhand zou zitten, die Zoon van David zou zijn en die het een en ander zou doen en die inderdaad zou leven brengen. Per slot, wat had God dan beloofd in het Oude Testament? Dat is een bekende retorische vraag mijnerzijds. Wat had hij dan beloofd? Nou ja, een nieuw verbond, een nieuwe schepping, eeuwig leven, eeuwig koninkrijk, uitstorting van de Heilige Geest, om maar eens wat te noemen. Nou, dat is wat de Heer zegt. Dat zou de Messias dus tot stand moeten brengen, als de veruitwendiging, als het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Degene die gestalte geeft aan het woord van God, die het uitvoert dus, nou, dat is wat die zoon doet. Hij doet het werk van God. En dat is wat hij hier zegt, de Heer Jezus. Nou ja, dat is wat Johannes zegt erover, samenvattend, maar het zijn de woorden van de Heer Jezus geweest. Dus, hè. Alzo maakt ook de zoon volgens de Bijbel levend die hij wil. Want ook de vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de zoon gegeven. En ik kijk maar, ja, er staan wel schriftverwijzingen bij, maar niet naar het Oude Testament, helaas. Deze is, ik wilde zeggen, deze is uit Daniel 7. Maar het had net zo goed wat anders kunnen zijn, maar Daniel 7 ligt een beetje voor de hand binnen het kader van dit hoofdstuk. Want in Daniel 7 wordt gezien de oude van de rechterbladzijde, ja. Wordt gezien de oude van dagen. En dan worden de stoelen des gerichts gezet. Meervoud. De oude van dagen is God. Er moet een oordeel komen over de hele mensheid, over de volkeren, over de wereldrijken die daar genoemd worden. Vier beesten uit de zee, weet u wel. Dat hoofdstuk is dat. En dan komen die vier rijken voorbij en daarna werden de tronen gezet van het gericht, de rechtbank. Maar goed, maar het is God zelf. Maar dan staat er toch, het gericht zette zich. De rechtbank ging zitten. Hoeveel? Hoeveel zijn dat er wel niet? Niet maar één, maar meerdere. En bovendien, een paar versen verder, daar verscheen iemand op de wolken des hemels. Ik weet niet of het de eerste keer is dat het in de Bijbel staat daar. Weet ik uit mijn hoofd niet, maar ik geloof het wel. Maar verscheen iemand op de wolken des hemels. En hij was de zoon des mensen gelijk. Als eens mensen zoon. Ja, dat laat zich raden. Het is een visioen. En in het visioen ziet men, of ziet Daniel, de zoon des mensen. Hebben jullie? Dat is de titel waarvan de Heer Jezus zich later bedient in het Nieuwe Testament. Maar hij komt uit het Oude Testament, met name uit Psalm 2. Maar volgens de oude Joodse traditie, die noemen niet Psalm 2, die noemen Daniel 7, inderdaad. Ik noem graag ook Psalm 2. Wie is de mens dat gij zijn en gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Want het is een messiaanse psalm, maar dat willen de Joden liever niet. Dus die noemen hem niet. Oh, zei ik twee? Ja, het moet zijn psalm 8. Ja, psalm 8. Die noemen dus in dit verband Daniel 7. Want dat kunnen ze nog wel een beetje plaatsen. Iemand die voor God gesteld wordt en aan wie al het oordeel gegeven wordt. Dat is de Messias. Dat klopt. Maar dat is de Zoon van God dus. Volgens 2 Samuel 7. Al heet hij daar Zoon des mensen. Ja, daar kom ik zo op. Staat een paar versen verder in Johannes ook. Dus je kan hem niet missen. Daarom zei ik, het ligt voor de hand om 2 Samuel 7 te noemen. En Daniel 7 te noemen, bovendien, als zoon des mensen. Want ook de vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel aan de zoon gegeven. Dat is wat je daar leest namelijk. Want de oude vandaag geeft het oordeel aan die zoon des mensen. In dat hoofdstuk daar. En die brengt daarna in het visioen een oordeel over het antichristelijke rijk. En daarmee over de hele mensheid. Zie? En dat je parallelteksten hebt in het Nieuwe Testament, hiervoor, ja, dat natuurlijk, logisch. Een van de mooiste vind ik altijd, dat de Heer Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ja, na zijn opstanding, zei hij dat hoor, overigens. Huh? Of hij zei, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En om bij woorden van anderen te blijven, God heeft hem uitermate verhoogd, maar die komt uit Jesaja 45. God heeft hem uitermate, en uit Filippenzen 2 dus, God heeft hem uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Dit is Efeze 1 nog, enzovoort. En hij zal komen om te oordelen. En ik weet het, ik ken de klassieken, wij dispensationalisten leerden een oordeel van Christus in de dag van Christus over de gemeente. Daarna een oordeel van de Heer, de dag des Heren over de levende mensen. Dat heet het oordeel over de volkeren. En daarna het oordeel op de jongste dag, 1000 jaar later, voor de grote witte troon. Maar vergis u niet, voor zover er iemand zichtbaar op die troon zit, is het nog steeds heus de Heer Jezus Christus, hoor. Al heet het dan de dag Gods. En al heet het de grote witte troon van God. Want als de troon gezien wordt, zie je niet drie tronen met drie personen erop. Je ziet maar één troon en één erop. En dat is die man met die littekens in zijn handen. Want hij is het beeld Gods. Het beeld des onzienlijken Gods. Zodat de Godheid sowieso nooit te zien is. En als er toch wat gezien is, ziet men het beeld Gods. En dat is dus Jezus Christus. Nou ja, de Heere Jezus Christus. Heere had ik erbij moeten zeggen. Volledigheidshalve. En moeilijker is hij niet. Niks moeilijks aan. En hier wordt beschreven hoe dat zit. De vader oordeelt niemand, heeft al het oordeel aan de zoon gegeven. Opdat zij allen, dus, dan komt Johannes weer, die vertelt van de andere kant ook nog eens. Hè? Opdat zij allen de zoon eren, gelijk zij de vader eren. Later in Johannes 14 heet het, gij die gelooft in God, gelooft ook in mij. Ja, dat is geen verschil, dat is één en dezelfde God. Waarvan Christus het uitgedrukte beeld is volgens Hebreeën 1, vers 3 immers. Het oordeel is gegeven aan de zoon, opdat ze allen de zoon eren. En daarmee eren zij dan ook de vader. Opdat zij, of gelijk zij de vader eren. En andersom, die de zoon niet eert, eert de vader niet die hem gezonden heeft. Dus je kunt niet wel God accepteren, maar niet Jezus Christus. En je kunt ook niet Jezus accepteren en niet God. Dat doet de islam namelijk, dat laatste, maar dat kan niet. Die erkennen Jezus als profeet, zo. Maar daar blijft het dan ook bij. Nog een keer, voorwaar, vers 24 zeg ik u, die mijn woord hoort, en gelooft dus in hem die mij gezonden heeft. Let op de prachtige manier waarop Johannes dit soort dingen dan formuleert, hè? Want nogmaals, de formulering is van Johannes. Die mijn woord hoort, en dan komt hetzelfde nog een keer met andere woorden, namelijk wie gelooft in hem die mij gezonden heeft. Want wie gelooft in wat de Heer zegt, en dus dat woord hoort, gehoor geeft aan, gelooft dus in God. En in het woord van God, zoals dat via de Heer Jezus Christus tot ons komt. En dat is de werkelijke relatie tussen vader en zoon in verband met de Godheid. Ik deed een beetje nurks misschien daarstraks, toen ik zei van, nou ja, bestaat er dan zoiets als een drie-eenheid? Toen zei ik, nou, houd maar op nee. Er bestaat wel zoiets, maar je noemt dat niet zo. Je moet het dus niet zo noemen, vind ik eigenlijk. Je hebt God, dat is een abstractie. Je hebt daarna geest van God, maar God is geest, dus ja. Je hebt daarna Ruach Elohim, je hebt Elohim, dat is God. Je hebt Ruach Elohim, geest van God. Oké, maar geest staat voor onzienlijke dingen, voor kracht, voor werking. Dat is geest. Geest hoor je. Je ziet hem niet, maar je hoort hem wel. Zegt Johannes 3. Hè? Je hoort zijn geluid, maar je weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Maar het is, geest is kracht, zegt de Bijbel ook. God is kracht en dat is de werking, de uitwerking van God. En dan heb je een derde fase. Let op dat de volgorde ook anders is trouwens. Je hebt de Vader, de Geest en dan pas heb je de Zoon. Als je die woorden gebruiken wilt tenminste. Want daarna krijg je die kracht van God, de werking Gods, die zichtbaar wordt in een gedaante. Maar als God verschijnt in een gedaante, verschijnt daar de gedaante van de engel des Heren. Onder de naam Jehovah dus, de Heren namelijk. En die naam en titel en die functie heeft Jezus gekregen in zijn opstanding. En sinds zijn opstanding, en niet eerder, heet hij Heere Jezus. Pas in Handelingen wordt hij zo genoemd, hoor. En terecht, het is Jehovah, Yeshua Mashiach, als het dan verder in het Hebreeuws moet, maar liever niet. Gewoon Heere Jezus Christus, die de uitdrukking is van Gods wezen. That's it. En dat is pas aan de orde sinds dat Jezus uit de dood is opgewekt. Sindsdien is hij de drager van die titels en dus van die functie. En het is dus een verticale drie-eenheid en niet een horizontale. Hebben jullie dat? God openbaart zich naar buiten. Als wij naar God kijken, stel dat het kan, en we zien wat, zien wij de Heere Jezus, die met die littekens. Als het Joodse volk in de toekomst de Heere aanroept, wie zal ze anders aanroepen? Jehovah. Dan verschijnt hij en dan zeggen ze tegen hem, volgens Zacharia 13, wat zijn toch die littekenen in uw handen? Nou ja, en dan, begrijpt u, dan zegt hij, ik ben Jezus, die gij vervolgt. Want ja, die teksten, die staan allemaal al in de Bijbel, hè. Ja. Nou goed, terug naar het vers, want ik wil hier graag even doorheen. Voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en dus gelooft in hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven, die heeft het eeuwige leven. U vraagt zich af, hoe kom ik bij dit onderwerp? Het antwoord is in aanvulling van wat we 2 weken geleden besproken hebben. Over de kwestie van, waar staat nu in de Bijbel dat de gelovige naar de hemel gaat, en als hij daar niet naartoe gaat, waar gaat hij dan wel naartoe? En dat soort dingen meer. En toen heb ik gezegd, daar staat niet in de Bijbel. De Bijbel leert ons dat wij die geloven met Christus gezet zijn in de hemel. Wij kunnen er niet naartoe, wij zijn daar al. En dat staat hier ook. Want er staat, wie mijn woord hoort en gelooft in hij die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven. Je merkt dat dit geschreven is door Johannes na de opstanding van Christus. En dat Johannes de strekking van de woorden van de Heer Jezus doorgeeft. Maar ik zeg dat altijd als ik Johannes bespreek, waar dan ook. Ik bedoel, welk hoofdstuk dan ook, welke tekst dan ook. Het is geschreven daarna, want daarvoor was er nog geen eeuwig levende discipel. Op het moment dat, dat die lammen in Bethesda genezen werden, die hadden geen eeuwig leven, het bestond nog niet. Het was er nog niet. Het moest tot stand gebracht worden in de opstanding van Christus, die daarmee de eerstgeborene, de eersteling werd. Hebben u dat nog? Ik zeg het vaak genoeg, dit soort dingen, maar dat u dat begrijpt, hè? Goed. Die heeft het eeuwig leven en die komt niet in de verdoemenis. Wij komen namelijk niet, wij gelovigen, wij komen niet in de verdoemenis. Gewoon het oordeel, hoor. Maar dat is het, hè, de verdoemenis. Maar zo iemand is uit de dood, wij zijn dus uit de dood overgegaan in het leven. Want het Oude Testament, let op de context, het Oude Testament kondigt op een of andere wijze aan dat de Messias nieuw leven zou brengen. Of dat de komst van de Messias nieuw leven zou brengen. Of dat de Messias zelf nieuw leven zou geven. En dat zegt de Heer Jezus hier, dat zou hij doen, die zoon. En wie gelooft in hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven inmiddels. En komt niet in de verdoemenis, dat stond al in Johannes 3, hoor. Wie gelooft wordt niet veroordeeld. Dat hij ook niet zal worden veroordeeld, dat is ook waar, maar dat staat daar niet, hè. Die wordt niet veroordeeld, die komt niet in de verdoemenis. Maar is uit de dood overgegaan in het leven. En als je dat niet kent, ja, dan is de vraag, wanneer gaan we dan over in het leven? En dan is het dus in de opstandingsdag, hè. Dan pas. Maar waar gaan we dan naartoe als we doodgaan? Hier. En dan krijg je die vragen dus, hè. Maar de Bijbel leert gewoon, wij zijn met Christus opgewekt en wij zijn met hem gezet in de hemel. Wij zijn wedergeboren, maar wedergeboorte in Calvinistische kring is geen bekende term. Nou ja, men leest het wel eens, maar het maakt geen deel uit van de theologie, zeg maar. Heeft trouwens iemand uit deze omgeving, een paar straten verder, mij ooit het flink uitgelegd. En toen heb ik... Dat is de aanleiding geweest tot die brochures over wedergeboorte. Die zeggen gewoon, ja, maar het staat maar 4 keer in de Bijbel, dus wij doen daar niks mee met dat woord. Nou, dan wordt het hoog tijd. Ja. Want wij zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Of anders, wij zijn met Christus levend gemaakt en met Christus gezet in de hemel. Maar goed, die kent u langzamerhand, die teksten, 1 Petrus 1 vers 3 en Efeze hoofdstuk 2, uiteraard. En nog een keer, voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu, het is nu aangebroken, wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben zullen leven. En dan moet je wel bij de les blijven en begrijpen dat het dus gaat over u en mij. Ons is het evangelie gepredikt. We hebben de stem des Zoons Gods gehoord en we hebben gehoor gegeven en we hebben leven ontvangen. Of moet ik dan toch Efeze 2 weer opzoeken? Dat heb ik vorige keer ook gedaan, denk ik. Weet ik niet zeker, maar het zal wel. Daarom gedenk dat, en hij heeft u, er wordt de zin afgebroken, maar die gaat verder met, hij heeft u medelevend gemaakt met Christus. 2 vers 1 van Efeze. Maar de apostel onderbreekt zichzelf en zegt, hij heeft u, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden waarin gij eertijds gewandeld hebt, over deze wereld enzovoort. En dan komt een heel verhaal en dan neemt hij opnieuw de draad op en zegt, hij heeft u, die dood waard dus, mede levend gemaakt met Christus en mede gezet in de hemel. En ik roep het elke maand wel een keer, geloof ik. De prediking van het evangelie is een prediking aan dode mensen, dat er leven is in Christus, door geloof in Christus. Niet dat je doodgaat en dan ben je voor eeuwig verloren. Tenzij je tot geloof komt of zo. Nee, dat ben je al. Dat is de situatie van de mens. Eén is niet maar voor de uitverkorenen gestorven. Eén is voor allen gestorven. En dus zijn alle dood. 2 Korinthe 5. En de prediking van het evangelie is de oproep aan dode mensen. Sta op. Of beter, kom tot mij. Sta op en volg mij. Zo ongeveer wat de Heer tot die eerste discipelen zei. Kom jullie maar mee. En zo ging dat. Hè? En dat is wat hij tegen ons gezegd heeft. Ja. En die ze gehoord hebben, die stem des Zoons Gods, die zullen leven. Dat had je kunnen vertalen met die moeten leven. Die zijn dus levend. In de zin van zullen in het Duits. Zie? Want gelijk, volgende vers, gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Dat is uiteindelijk gebeurd in de opstanding van Christus, want dat is wat Petrus zegt in zijn toespraak in Handelingen 2. God heeft die geest, dit leven gegeven. God heeft dat leven gegeven aan Christus, heeft hem namelijk uit de dood opgewekt. En die geeft die geest weer aan een ieder die gelooft. Die heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Zie? En sinds de opstanding van Christus heeft Christus het leven in zichzelf en kan het uitdelen. Dat betekent, hij kan het niet kwijtraken, maar hij deelt het wel uit. En dat geldt voor God, die het leven heeft in zichzelf. Want wij mensen hebben het niet. Wij lenen het, wij hebben het deposit ter beschikking en daarna leggen wij het loodje. Of wat we nog maar meer aan uitdrukkingen daarvoor bedacht hebben. Maar we hebben het niet blijvend. Maar God heeft het leven blijvend in zich. En de Heer Jezus Christus sinds zijn opstanding. En die geeft het aan ons. En dat is de werkelijke betekenis ook van het begrip Heilige Geest. Het is het eeuwige leven, het leven van het nieuwe verbond, van een nieuwe schepping. Zie? En wij ontvangen het van Christus, daarom heet het de geest van Christus. Nou. Dus, gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo, let op de volgorde, geef meteen een rangorde aan, alzo heeft hij ook aan de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft hem macht gegeven, het recht gegeven dus, ook gericht te houden. En dat grijpt natuurlijk nog even terug op vers 22. Maar hier wordt het samengevoegd, want wat wij nou in essentie, ik kom van het woord niet meer af, substantieel gelezen hebben, in essentie, wat wij gelezen hebben is in principe, want wij willen het allemaal vereenvoudigd hebben, dat is voor het eindexamen, weet u wel. In principe gaat het over 2 dingen. Het ene is dat die zoon van die vader, die zou oordelen. God heeft al het oordeel aan de zoon gegeven. En dat brengt verdoemenis. Maar ieder die gelooft in die zoon, komt niet in de verdoemenis. Maar die ontvangt van die zoon het leven. Maar zowel het oordeel als het eeuwig leven heeft de Vader eerst aan de Zoon gegeven. Iets wat in de officiële leer van de drie-eenheid volstrekt ontkend wordt. Gewoon zwart op wit wordt dat ontkend. Dat is niet zo. Staat er gewoon in. Hij was altijd al, enzovoorts. En hij is zeker niet ondergeschikt aan de Vader, zijn ex aequo, en de Vader is niet ondergeschikt aan de Zoon, zijn volkomen gelijk. Daarmee halen ze die Bijbelse begrippen compleet leeg. Die verliezen dan hun betekenis. Zie? Nou ja, ze worden plat gemaakt en als met de hoofdletter staat, weet je wie bedoeld wordt en dat is het dan. Maar het zegt niks meer. Maar hier wordt het uitgelegd hoe dat zit. De Vader heeft die zoon, een opvolger, en die krijgt van de Vader het eeuwig leven. En hij deelt het uit aan ieder die gelooft. Of hij krijgt het recht om te oordelen. De Vader stelt hem aan als rechter. En hij heeft dus het recht om over iedereen, alle mensen, te oordelen. Inclusief de gelovigen voor de rechterstoel van Christus bij de opname van de gemeente enzovoorts. Dat is wat het begrip zoon inhoudt. Hij krijgt alle rechten en plichten mee. Van de vader. Per definitie dus de vader. En daarom ook het woordje ook. Hij heeft de macht gegeven ook gericht te houden. Hij, dat wil zeggen, hij geeft leven, maar hij houdt ook gericht. Vandaar dat de zingende zusjes zongen, is Jezus uw redder of rechter? Want dat is de vraag, het is of het een of het ander. Nou ja, eigenlijk overlapt het elkaar, maar dat doet er nou niet toe. Want we hebben het nou even zwart-wit voorgesteld, net als hier in Johannes 5. Zie? En dan staat er, verwondert u daar niet over. Oh nee, ik moet nog vers 27. Hij heeft de macht gegeven ook gericht te houden. En er staat er fraai achter, en ik beschouw het dan meteen als een soort afsluiting. Namelijk, er staat achter, omdat hij des mensen zoon is. Ik vind hem geweldig. Ik vind hem echt heel mooi. Het is natuurlijk een probleem met die, want er hadden wat meer hoofdletters gebruikt moeten worden als u mij vraagt. Maar toe maar. Want het gaat over de zoon van God. Duidelijk. Dat is de aanleiding ook. Dat hij zich goden even gelijk maakte enzovoorts. Gaat over de zoon van God. En de vader in de uiteenzetting is inderdaad God zelf, uiteraard. Maar dan staat er dat die vader, God de vader geeft al die dingen aan de zoon. Zowel wat wij dan maar gemakshalve noemen positief als negatief enzovoort. En dan staat erbij, en God heeft dat gedaan omdat hij de zoon des mensen is. Maar hij was toch de zoon van God, daarom heeft God het toch gedaan. En de enige verklaring hiervoor is dat we echt heus van doen hebben, niet maar met de beschrijving van de situatie als zodanig, maar met een beschrijving, een samenvatting van de dingen die in het Oude Testament besproken waren. Want je zou eventueel kunnen zeggen, hoe kan God nou deze dingen geven aan zijn zoon, terwijl toch deze dingen althans voor minstens voor een deel beloofd waren aan of gegeven waren aan iemand die zoon des mensen heet. Het was toch gegeven aan de zoon des mensen, volgens Psalm 8, nou ja, als je die tenminste gevolgd hebt. Want daar staat het, de zoon des mensen, met alle dingen, het hele heelal, aan de zoon des mensen zou zijn onderworpen. En ook weer de vissen der zee en de vogelen des hemels trouwens. Zoon des mensen. De zoon van Adam, maar vanuit de zoon des mensen. En in Daniël, waar het gaat over het oordeel, daar heet hij zoon des mensen. Maar het punt is dat dat niet een ander iemand is, maar dat dat dezelfde persoon is. Dat wil zeggen, die zowel zoon van God als zoon des mensen is. En dat brengt je toch weer terug bij 2 Samuel 7, gemakshalve. Ik zei, gemakshalve. Want de persoon waar het daarover gaat, heet zoon van David. Iemand die uit zijn lijf voortkomen zou, uit zijn zaad. Later nog aangehaald in Handelingen 2, notabene, door Petrus. Dus zoon van David, maar aan de andere kant, zoon van God. In hetzelfde schriftgedeelte. Maar David in zijn dagen was zoon des mensen. Dat wil zeggen, in de Bijbelse versie van de term, dat is Ben-Adam, of Ben-Ha-Adam, zo je wilt. Dat wil zeggen, de erfgenaam van Adam. In Genesis namelijk wordt een lijn uiteengezet van erfgenamen, van eerstgeborenen, de generaties door. En voor wat het koningschap betreft loopt die lijn via Juda en daarna naar David. En dus was hij zoon van Adam in zijn dagen. En die titel wordt daarna vererfd en vererfd en vererfd en komt terecht bij de Heer Jezus, zoon des mensen. En het is die titel waarvan de Heer zich bedient. Dat heb je soms hè, met luid die een heleboel titels dragen. De Heer was ook zo iemand. Maar hij werd genoemd zoon van David bij gelegenheid. Met alle respect. Dat is een adellijke titel. Van het koningshuis. Maar over zichzelf sprak hij als over de zoon van Adam. En dan een wat groter op nog dan David. Echt wel. Nee, het is niet bescheidenheid, het is net andersom. Hij pakt een hogere titel, niet maar die van David in de zin van troonsrechten over Israël, maar de titel zoon van Adam in het Hebreeuws. Zoon van Adam, dat wil zeggen troonsrechten over de hele mensheid en over de hele aarde. En aan de ene kant was hij zoon van God, beschouw het maar als een titel, en aan de andere kant was hij zoon des mensen. En sommige dingen zijn ook expliciet beloofd aan de zoon des mensen. En hier staat, ze komen bij elkaar. God geeft deze dingen, het is net uiteengezet, wij vallen daar niet over. We zeggen, oké, dat hebben wij gevolgd. En dan staat er, als antwoord op onze hypothetische vraag, maar was het dan niet beloofd aan de zoon des mensen? Dan staat er gewoon bij, omdat hij des mensen zoon is. En daarom zingen wij zo'n lied als Zoon van God en Zoon des mensen, o kom spoedig in uw kracht op des hemels wolken weder. Zie? De beide lijnen komen bij elkaar. En dat zijn de beide grote lijnen. Er zijn nog een paar meer, maar die doen er nou even niet toe. Het zijn deze twee die gekoppeld worden. Hij is Zoon des mensen en dat is de onbekende messiaanse titel. Bij de Joden, nu niet meer, maar toen wel, dat blijkt ook uit de Bijbel, een oude Joodse geschriften blijkt het ook. Want daarom weet ik dat zij de titel herleiden of afleiden uit Daniël 7 en niet uit Psalm 8. De Zoon des Mensen. Het is een messiaanse titel en dat blijkt ook om twee hoofdstukken verder, blijkt dat drie hoofdstukken verder in Johannes hoofdstuk 8, meen ik. Of ben ik er buis? Nee, het is niet. Hoofdstuk 8. Het is, dan is het 12. Dat is het laatste hoofdstuk eigenlijk van de geschiedenis hier. Want daarna krijg je die vijf hoofdstukken in de opperzaal immers. 13 tot en met 17. Maar in Johannes 12 staat in vers 34. De schare antwoordde hem, we hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in der eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de zoon des mensen moet verhoogd worden? Het gaat mij er niet om wat er staat. Dat wil zeggen waar het vers over gaat. Maar het gaat mij om de merkwaardige wisseling van de titel. We hebben uit de wet gehoord dat de Christus blijft in de eeuwigheid. En hoe zegt gij dat de zoon des mensen moet verhoogd worden? U wordt geacht te begrijpen dat de Joden wisten dat de titel Zoon des Mensen volstrekt voor hun althans dezelfde betekenis had als de titel Messias. De Christus. Zie? Nou ja. En dat is het maar. Hè? En dat is die titel die dus in Johannes 5 wordt aangehaald, omdat hij des mensen zoon is. Maar je had ook nog kunnen invullen omdat hij de Christus is. Dus. Want die is zoon van God en zoon des mensen. En daarmee erfgenaam van of drager van al die beloften uit het Oude Testament. En het punt is dat God zelf al zijn werk doet via de persoon van Jezus Christus. De Heere Jezus Christus. Met hem hebben wij van doen. Daar waar het evangelie gepredikt wordt, maar ook daar waar God de wereld zou oordelen. Dan is daar als rechter de zoon van David, de zoon van Adam, de zoon van God. En hij zorgt voor deze twee dingen die ook in vers 29 tegenover elkaar staan. Namelijk, eerst vers 28, verwondert u daar niet over, want de uren komt in de welke allen die in de graven zijn stem zullen horen. Waaruit maar blijkt dat hiervoor in vers 25 gesproken wordt over wat wij dan gemakshalve geestelijke opstanding noemen, wedergeboorte. Nu heet het dus uitdrukkelijk niet maar de doden, maar degenen die in de graven zijn. Alle zullen die stem horen, zijn stem, en zullen uitgaan die het goede gedaan hebben, dat is onvermijdelijk, die geloofd hebben, tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Het is gewoon de beschrijving van de jongste dag, zoals je die vindt in Openbaring. En waar beschreven wordt dat mensen geoordeeld zullen worden naar wat ze gedaan hebben, naar hun werken. En zo iemand niet geschreven, gevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd geworpen in de poel des vuurs. En wat er maar verder staat. Dat is het oordeel op de jongste dag. Van allen die geleefd hebben, behalve dan de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Want die is dé uitzondering op die regel. Wij zijn eerstelingen van dat nieuwe verbond en van dat koninkrijk. En lichamelijke opstanding is ons deel uiteindelijk bij ter gelegenheid van de zogenaamde opname van de gemeente. Zie? Maar goed. En dan nog vers 30. Ik kan van mijzelf niets doen, gelijk ik hoor oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil, maar de wil des vaders die mij gezonden heeft. En daarna gaat het verder over de vraag of hij over zichzelf, van zichzelf getuigt, over zichzelf spreekt of niet. En dan zegt hij, nee, dat kun je wel denken en zo ziet het er misschien uit. Maar het gaat over wat God geopenbaard heeft in zijn woord. Die schriften en daarmee God getuigt van mij. En dat is wat het is. En hij zegt tegen zijn tijdgenoten, als jullie die schriften zouden bestuderen, zouden kennen, zouden geloven, zouden gehoor geven aan het woord van God, dan zou je mij kennen. Maar dat is de tragiek. Deze Jezus beantwoordde niet aan hun messiaanse verwachting. En dat komt toch gebrek aan schriftkennis, dat is het hele verhaal. Nou ja, tot slot. Wat hoorde ik nou? Wie vertelde dat onlangs? Misschien was het Erwin wel, maar die weet ik niet. Een verhaal over dat de Protestantse Kerk Nederland, ik zeg het maar voluit, want die afkorting is stikkig in. Die waren van plan aan de weg te gaan timmeren. Ik bedoel, reclame te maken, propaganda te maken. En daarin, was jij dat niet? Was het Erik dan, Rick Boelaert? Nou, ik weet niet meer. Maar daarin werd verteld dat in al die propagandaleuzen, waarmee ze het volgende jaar aan de weg gaan timmeren, om zo te zeggen, daar komt God niet in voor. En dat leverde dus een kop op in een geloof in de krant, ergens, van PKN zet God buiten de deur. Dat was de kop van boven. Dus misschien kunt u het nog terugvinden als u er belang bij hebt. Mij kan het niks schelen, maar men zet God buiten de deur. Maar dat is wat gebeurt. Men kent God niet meer. En herkent hem niet als zodanig. En men wil dus eigenlijk ook niks met hem van doen hebben. Daar komt het op neer. En bovendien vond ik het een aardige, nou een onaardige, maar het was een treffende beschrijving van Laodicea in de Bijbel. Het christendom in de allerlaatste tijd voor de wederkomst van Christus. Waarvan de Heer zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop. Hij staat er buiten. Men kent hem niet meer. Eenvoudig omdat men de Bijbel niet meer kent. En ook niet, natuurlijk ook niet aanvaardt als het woord van God. Zie? En wat de Tenach betreft, het Oude Testament dat de Joden zeggen te geloven. In de praktijk is het inderdaad een Joods boek. Maar voor hen ook. Maar het is het niet. Ik protesteer er altijd tegen hoor. Ik ben wel tegendraads, ik weet het. Maar ik wil het niet horen dat de Bijbel een Joods boek is. Dat is namelijk niet zo. Het is het woord van God. En dat is een hele andere kant hoor. Dat verdraagt elkaar heel slecht. Die twee, moet ik u zeggen. Echt wel. Het is het woord van God dat tot ons komt. En als het dat nou ook nog voor de Joden was, zouden ze tot geloof komen in Jezus als de Messias. Maar daar zit het probleem. En in het christendom heb je dezelfde situatie. Men kent de Bijbel niet meer als het woord van God, maar als een menselijke overlevering enzovoorts. En die moet vooral steeds aangepast worden naar de moderne tijd en zo. Volgens de moderne filosofie moet dat. Moet allemaal aangepast worden. Lang leven de vooruitgang en de evolutie. Ook in de theologie enzovoort. En daardoor is men God kwijt. Maar weet het niet meer. En als hij komt, zal men hem niet herkennen. Heb je hem daar gevonden?
Nee.
Oh. Nou ja, oké. Okay. Maar goed, de bedoeling is dat wij hem leren kennen. Dat wij ons zouden realiseren, God kan men niet zien. Dat is vandaar dat we abstract zeggen de Godheid. En de Bijbel zegt de onzienlijke God. Maar vervolgens van Christus wordt gezegd dat hij in de toekomst zal verschijnen en zal openbaren de onzienlijke God, wiens beelddrager hij is. Degene die in Genesis 1 beloofd was. En die 2000 jaar geleden opstond uit de dood in die positie. En die alsnog zal verschijnen in heerlijkheid. Maar in afwachting daarvan, hij roept ons en zegt, kom tot mij. Hij roept ons uit de dood in het leven. En niet maar theoretisch in de zin van wedergeboorte enzovoorts. En dus abstract, maar ook in de praktijk van ons leven. Kom tot leven. Hij zei niet alleen sta op. Juist, precies. Hij zei ook, en wandel. En dat is wat we zouden doen. Wandelen in dat licht van het nieuwe verbond. In dat licht van de Heer Jezus Christus zelf. En we zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we daadwerkelijk mogen wandelen in uw licht. En daarmee mogen wandelen in gemeenschap met u en met uw Zoon, zoals uw woord dat ook formuleerde. Wij danken u dat we daaruit mogen leven en ons mogen realiseren hoeveel u omtrent uzelf bekendgemaakt hebt in uw woord. Omtrent uzelf en dus omtrent uw werk. En wij danken u dat we daarvan op de hoogte gebracht worden, van uw werk in het verleden, in de toekomst, maar ook in het heden. En wij danken u, Vader, dat wij door de rijkdom van uw genade daar deel aan hebben gekregen. Dat wij deel hebben gekregen aan het leven van onze heiland zelf. Dat we met hem één plant zijn geworden in de gelijkmaking zijn doods, maar ook in de gelijkmaking van zijn opstanding en zelfs hemelvaart. En bovendien mogen wij uitzien naar die erfenis die u voor ons bewaart en waartoe u ons hebt wedergeboren. Een erfenis die inhoudt dat wij met Christus zullen delen in zijn heerlijkheid en met hem de wereld zullen oordelen. Dingen die wij lezen in uw woord, die wij na kunnen zeggen, maar die wij eigenlijk helemaal niet kunnen begrijpen. Maar we danken u dat we deze dingen ook van verre mogen zien en omhelzen. Dat we ze ons eigen mogen maken zoals uw woord ze ons vertelt. En daaruit mogen leven dag in dag uit. Daarin ons houvast vinden in een steeds veranderende wereld. En onze hoop en verwachting mogen stellen op de vervulling van uw beloften. Daarom ook dragen we onszelf aan u op en brengen graag onder woorden dat we ons afhankelijk weten van u en van uw woord dat nimmer wankelt. Wees u dan ons nabij, met de kracht van dat woord en van uw genade, om Christus wil. Amen.